onze luisteraars thuis. De schriftlezing is 1 Samuel 6, de eerste 15 verzen en het 19e vers. Dus 1 Samuel 6, de eerste 15 verzen en dan het 19e vers. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, het tweede en ook het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, 2 en 3. Nadat we zometeen naar de wet van de Heere en ook de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft hebben geluisterd, willen we samen uit Psalm 99 zingen, het zesde vers, uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door zere kracht van hen werd volbracht. En het nakroost der Hebreeën volgen dit al eeuwen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat: gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen het vervolg op vorige week, nu 1 Samuel 6, de eerste 15 verzen, en dan het 19e vers als slot. Dus 1 Samuel 6, de eerste 15 verzen. Er staat boven de ark weer terug, naar het land van Israël. Als nu de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen was geweest, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende: wat zullen we met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee wij ze aan haar plaats zenden zullen. En zij dan zeiden: indien gij de ark van de God van Israël wegzendt, zend haar niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. En toen zeiden ze: welk is dat schuldoffer dat we hem vergelden zullen? En ze zeiden: 5 gouden spenen, builen, 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten van de Filistijnen. Want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. En zo maakt dan beelden van uw spenen, van uw builen en beelden van uw muizen die het land verderven en geeft de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben ze niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat ze heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is, spant de koeien aan de wagen, breng haar kalver van achter haar weer naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet ze op de wagen, leg de gouden kleinoden die ge hem ten schuldoffer vergelden zult in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg dat ze heen gaan. Ziet dan toe, indien ze de weg van haar landpaal opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan, maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. Die lieden deden al zo en namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen en haar kalveren sloten ze in huis. En ze zetten de ark van de Heere op de wagen en het koffertje met de gouden muizen en de beelden van hun spenen, hun builen. En de koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes, op een straat. Ze gingen steeds voort, al loeiend, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten van de Filistijnen gingen achter dezelfde tot de landpaal van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. Als ze hun ogen ophieven, zagen ze de ark en verblijden zich als ze die zagen. De wagen kwam op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, en bleef daar staan. En er was een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark van de Heere af en het koffertje dat erbij was, waarin de gouden kleinoden waren, en zetten die op de grote steen. En de lieden van Bet-Semes offerden brandoffers en slachten slachtoffers de Heere op dezelfde dag. En dan het 19e vers. En de Heere sloeg onder de lieden van Bet-Semes, omdat ze in de ark des Heere gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen, 50.000 mannen. En toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere een grote slag onder het volk geslagen had. Tot zover. We willen samen tot de Heere naderen in ons gebed om hem te danken en hem om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere in de hemel, u bent een groot en een majesteitelijk God. U hebt de hemel en de aarde geschapen. U houdt die ook nog in stand. Maar u bent het die ook heerschappij voert in het land van de heidenen. Toen we vorige week samen stilstonden bij de geschiedenis uit 1 Samuel 5, toen is ons dat wel gebleken. En ook als we vanmorgen het vervolg samen zullen overdenken, dan komt dat weer opnieuw naar voren. U heeft niet alleen maar heerschappij over uw eigen volk, u heeft heerschappij over al de volken die niet zoveel anders zijn dan stofjes aan de weegschaal, zoals Jesaja zegt, en druppeltjes aan de emmer. U bent God, de hoge, de heilige, de majesteitelijke, die maar te spreken heeft en het is er, en die maar te gebieden heeft en het staat er. We komen samen tot u, Heer. En we buigen ons allereerst voor u neer. We erkennen ook onze afhankelijkheid van u in deze dienst. Als we zo meteen dat woord gaan overdenken, dan is het nodig dat onze harten worden geopend. Dat we uw woorden zullen verstaan, zullen toepassen aan ons persoonlijk leven. Dat we ermee gaan doen wat u wilt dat we ermee zullen gaan doen. Open harten. Het is niet vanzelfsprekend. Het is uw gave. En daarom komen we samen tot u om uw zegen. Om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we het ook vanmorgen weer mogen ervaren. Dat het open gaat. En open ook de mond van uw knecht. Dat hij spreken kan. Niet maar een aantal woorden. Maar dat hij uw woorden mag spreken tot de gemeente. En dat de gemeente het mag ervaren. Alzo spreekt de Heere, Heere. Wij komen samen tot u, Heere, niet alleen om onze afhankelijkheid van u te belijden, maar ook om onze onwaardigheid voor u te erkennen. We hebben vanmorgen uw heilige wet weer gehoord. En de samenvatting van de wet. En juist als die samenvatting ons wordt voorgehouden, dan komen we bij de diepte van uw wet. U zegt, we moeten lief hebben. U boven alles. Onze naaste als onszelf. We denken dikwijls, Heere, dat we aardig op weg zijn om uw geboden te houden. We zijn immers mensen die ons aan de regels van u willen houden. Maar als het nou gaat om die diepte van het lief hebben, dan moeten we erkennen, Heere, dat het zo vaak in ons leven anders is. En wij vragen of u onze zonde wilt vergeven. En we vragen of u ons aan wilt zien in hem die u heeft lief gehad boven alles. Die zijn naaste ook heeft lief gehad boven alles. Die zijn leven zelfs voor zijn naaste heeft gegeven voor zijn volk. Uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons aanzien in hem. Wil ons de vergeving, de genade schenken vanuit hem. Alleen dan kunnen wij voor u bestaan. Wij bidden, Heere, voor ieder in het midden van ons die moeite en zorgen heeft. En we dragen in het bijzonder aan u op al de broeders en zusters die op dit moment in het ziekenhuis worden verpleegd en verzorgd. Die in andere instellingen verblijven. U kent ze bij naam. U weet van hun situatie. Soms een zorgelijke situatie. Al zijn we ook dankbaar soms voor zegeningen die u geeft. Maar we dragen ze van harte aan u op. Allen onder ons die in moeite en in zorgen verkeren. En ook allen die om hen heen staan. Voor wie het toch ook altijd weer een moeitevolle periode is. Spanning dikwijls. Wilt u zijn met allen onder ons die eenzaam zijn. Zeker in deze tijd waarin er zoveel mensen op vakantie zijn. Het kunnen soms ook oudere broeders en zusters ervaren. Familieleden zijn een poosje weg. De buren zijn weg. En dat ze dan zo alleen zijn. Wilt u hen troosten? Wilt u hen nabij zijn? We vragen ook, Heere, of u wilt zijn met allen van ons die op dit moment elders verkeren. Het is vakantietijd en ook vele gemeenteleden verblijven op dit moment niet in ons midden, maar op andere terreinen en gebieden, wilt u ze bewaren, een goede zondag geven, goede tijd van rust en toerusting en hen straks ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Zo komen we samen tot u, Heer. We heffen onze harten op. We belijden nogmaals onze afhankelijkheid. We erkennen nogmaals onze onwaardigheid. Hoor ons en zegen ons. Alleen op grond van het offer van Hem, die nu aan uw rechterhand is, de Heere Jezus Christus, alleen om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 72, gemeente, daar willen we samen van zingen. Het vijfde, het zesde en het zevende vers. In het vijfde vers, het woeste volk zal voor hem knielen. En Tarsis voert met rijke kielen geschenken naar zijn hof. En met giften zullen langs de stromen de koningen van de zee en Seba neven Seba komen, hem smekend om de vrede. Nou, dat is nou precies wat we lezen in 1 Samuel 6, niet waar? Dat de koningen van de zee, de Filistijnen, met giften zijn gekomen, hem smekend om de vrede. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Ook het heidendom moet erkennen dat de Heere God is. En dan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. En aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. 5, 6 en 7 van Psalm 72. We zingen straks uit Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen en niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Het uitgangspunt is 1 Samuel 6, en daarvan het 3e vers en het 19e vers. Het 3e vers, zij dan, dat zijn die priesters en de waarzeggers van de Filistijnen, zij dan zeiden, indien ge de ark van de God van Israël wegzendt, zend haar niet leeg weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult ge genezen worden en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Het 19e vers, en de Heere sloeg onder de lieden van Beet-Semes, omdat ze in de ark van de Heere hadden gezien. Gemeente, je hebt hele dikke boeken die, als je er wat beter naar kijkt, ineens een drietal boeken in één bevatten. Eén band, drie boeken. En vaak gaat het dan over een aantal opeenvolgende gebeurtenissen uit iemands leven of het leven van een familie, een roman of zo. We noemen dan zo'n band met drie delen een trilogie. 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 Je zou kunnen zeggen dat wij in 1 Samuel 5, 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 en 1 Samuel 6 ook zo'n trilogie hebben. Het gaat niet over zaken die die opgekomen zijn uit de geest van een schrijver in die zin, van dat het een roman is. Maar het gaat hier in 1 Samuel 4 en 5 en 6 over een echt gebeurde geschiedenis. En twee weken geleden hebben we samen bij stilgestaan wat de aanleiding is geweest. De strijd tussen Israël en de Filistijnen in het Sarondal bij Afek. Een strijd die heel erg slecht voor Israël afgelopen is, door eigen schuld. En dat de ark toen ook buitgemaakt is door de Filistijnen. Een vreselijke gebeurtenis. We hebben vorige week het tweede deel met elkaar overdacht, wat er met die ark gebeurd is in het land van de Filistijnen. Of beter gezegd, wat er met de Filistijnen gebeurd is, toen de ark in hun midden was. Dat beeld van Dagon viel, dat het overal zweren en builen uitbraken bij de mensen. Veel mensen stierven zelfs. En dan het derde deel van deze geschiedenis hier vanmorgen in 1 Samuel 6, gemeente, die ark die dan weer teruggebracht wordt naar het land van Israël. De mensen in het land van de Filistijnen willen van de ark af. Kun je begrijpen, denk ik. Als die ark zoveel moeite en ellende veroorzaakt, dan weet je er van af. Maar hoe gaat dat nou allemaal in zijn werk? Hè? Want het blijkt dat er heel wat haken en ogen aan die terugkeer zitten. En met haken en ogen bedoel ik dan te zeggen dat de Filistijnen die ark niet zomaar hebben laten gaan. Er zijn geschenken bijgevoegd. Er is een nieuwe wagen gemaakt. Zogende koeien zijn ervoor gespannen. En haken en ogen, daarmee bedoel ik eigenlijk ook de ontvangst van die ark. Want het blijkt dat als die ark ontvangen is in Israël, dat er daarna toch weer iets vreselijks gebeurt. Dat de Heere mensen onder de inwoners van het plaatsje Beth-Semes, waar de ark aankwam, dat hij veel mensen heeft geslagen, staat er, gedood. Je huivert ervan. Wat moeten we daarmee? Wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Gemeente, we willen samen vanmorgen stilstaan bij de terugkeer van de ark naar Israël. En we staan stil bij de manier waarop die teruggezonden werd en de manier waarop die terug ontvangen werd. Dus de terugkeer naar de ark, van de ark naar Israël, de manier waarop die teruggezonden werd en de manier waarop die terug ontvangen werd. Die ark is 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest. In al die 7 maanden hebben ze, om het maar eens gewoon te zeggen, weinig plezier beleefd aan de ark. Ze hebben die ark waarschijnlijk met veel gejuich en veel blijdschap binnengehaald. Hè? De trofee, de oorlogstrofee. We hebben de God van Israël overwonnen. Maar ze hebben er rampen aan overgehouden. Rampen die hun weerga niet hadden. Hun godheid ligt nota bene in stukken. De mensen hebben builenpest. En uit dit hoofdstuk 1 Samuel 6 is ook op te maken dat toen de oogst er was, dat zal zo aan het einde van die 7 maanden zijn geweest, toen de oogst er was, is er een enorme muizenplaag uitgebroken. En die muizen die hebben de tarwe opgegeten. Dus ook dat was een geweldige ramp. Met gejuich binnengehaald, maar ze zijn getroffen in hun godsdienst, in hun gezondheid en in hun gewas. Hun godsdienst, hun gezondheid, hun gewas. De 3 meest belangrijke dingen in het leven van de Filistijnen. Ze zijn erin getroffen. Het is dan ook niet verwonderlijk, gemeente, wat ik al zei, hè, dat die Filistijnen na die 7 maanden graag weer van die ark af willen. Waar je last van hebt, wil je van af. Hè. Dat hoeft nog niet eens om grote dingen te gaan als je lichamelijk wat moeite hebt. Je hoeft maar een kleine ontsteking te hebben ergens. Dan denk je, nou, ik wil er graag van af. Dokter, hebt u er wat voor? De Filistijnen willen graag van die ark af, hè? En dan houden ze samen raad met hun priesters, met hun waarzeggers, met hun, laten we maar zeggen, hun religieus deskundige mensen. Want ze zijn door schade en schande toch wel een beetje wijs geworden. Je moet met die ark oppassen. Je moet met die God van Israël, zo weten ze, oppassen. Dit is een heilig God. En ze durven die heilige ark dan ook niet zomaar weer terug te sturen. Dat moet met voorzichtigheid gebeuren, zeggen ze tegen elkaar. We moeten die God van Israël nou niet meer tegen ons in het harnas jagen. We hebben nou al genoeg aan ellende beleefd. Laten we toch voorzichtig wezen. Ze gaan met elkaar overleggen, hoe moeten we de ark nou terugsturen? En het advies van de priesters en de waarzeggers in het Filistijnse land is, zend de ark niet leeg weg. Vergeld hem een schuldoffer. Nou, daar moeten we eens even bij stilstaan, gemeente. Hè? Zend hem nou niet zomaar weer terug, maar ga er nou een schuldoffer bij voegen. Een schuldoffer. Nou, het woord zegt het natuurlijk al. En dat betekent, hè, dat je een offer geeft waarmee je schuld beleid, een schuldoffer. Nou, dus die Filistijnen die zeggen, wij moeten niet zonder een schuldoffer die ark terug laten gaan. We moeten schuld gaan beleiden aan de God van Israël. We hebben ons toch aan hem vergrepen. We zijn niet goed bezig geweest. Dit hadden we zo niet moeten doen. We gaan en we moeten schuld beleiden aan de God van Israël. Misschien zal die dan zijn zware, drukkende hand van ons laten varen. Ik vind het opmerkelijk, hè, dat die Filistijnen dat zo hebben gezegd. We kunnen die God van Israël niet zonder een schuldoffer tegemoet treden. Dat is namelijk iets wat je bij Israël vaak helemaal niet tegenkomt. Ik denk nog weer even aan die geschiedenis, hè, van die strijd tussen Israël en de Filistijnen in dat Sarondal. Hè. Die strijd die liep helemaal verkeerd af. En komen ze dan in de schuld? Hè, gaan ze dan belijden, heren, we hebben niet goed gehandeld. We zijn niet afhankelijk geweest van u. Nee, dan zeggen ze, laat de ark in ons midden komen. Dan gaan ze eigenlijk nog weer op de oude voet verder. Dan is er geen werkelijke verootmoediging onder Israël. En dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel, in het Oude Testament. Ze zeggen, wij zijn het volk van God. God staat onder onze kant, wat kan ons eigenlijk nog gebeuren? En geen schuldbelijdenis, geen verootmoediging. En dat valt nou vanmorgen op in deze geschiedenis. Die Filistijnen, die zeggen, we moeten die ark niet zomaar terugsturen. Er moet een stuk schuld beleden worden. We moeten een schuldoffer mee gaan sturen. Ik denk, en daar kom ik zo meteen nog wel op, ik denk dat daar ook een boodschap in ligt voor ons. Nou gemeente, die Filistijnse priesters en waarzeggers, die geven dat zo aan. En dan komt natuurlijk meteen de vraag naar voren, wat voor schuldoffer moet het dan worden? En dan hebben ze ook een antwoord op en dan zeggen ze, u moet 5 gouden afbeeldingen van de spenen, van de builen, moet u maken. En u moet ook 5 gouden afbeeldingen maken van de muizen die op dit moment de akkers kaal vreten. 5 gouden builen, 5 gouden muizen. Nou kijken wij daar wat vreemd tegenaan natuurlijk. En zeggen, wat is dat nou voor een schuldoffer? Nee, maar je moet het natuurlijk wel bekijken vanuit de Filistijnen. Je moet je wel realiseren, het zijn heidenen, hè, die Filistijnen. En bij de heidense volkeren was het zo, zal ik u zeggen, dat men dacht dat als je nou een zinnebeeldige voorstelling maakt van iets waar je last van hebt, dan zal de godheid daarna wel voor hulp en verlossing zorgen. Een voorbeeld, als men nou met een misoogst te maken had, hè, dan ging men een voorwerp maken dat op tarwe lijkt. En dan ging men dat offeren aan die god Dagon. En dan dacht men, nu zal het met die misoogst wel voorbij zijn. Dus je moet even denken in de patronen van die Filistijnen en dan kom je er wel uit. En dan zie je dat het voor hen toch heel eerbiedig bedoeld is, hè? Alles wat ze kunnen, willen ze doen om de God van Israël eer te geven. En weet u waaruit het ook blijkt? Dat ze de Heere eer willen geven. Nou, die waarzeggers en die priesters die zeggen, jullie moeten 5 gouden builen en 5 gouden muizen moet u meesturen. Nou ja, ik hoef er niet breed over te spreken. Goud, dat was toen al een bijzonder kostbaar metaal, net zoals dat vandaag ook zo is. Hè. Ze maken zich er niet met een jantje van lijden van af, zoals wij dat dan zouden zeggen. Hè. Ze zeggen niet van nou, hè, een paar koperen builen of een paar koperen muizen of van lood of wat dan ook. Nee, gouden voorwerpen. Het moet kostbaar zijn. En in dat goud blinkt als het ware hun eerbetoon. Ze willen echt een schuldoffer brengen. Het mag wat kosten, om het zomaar te zeggen. Ze willen dat het wat kost. Ze willen tonen dat het oprecht is. Dat het hun hart heeft. Heere, God van Israël, we hebben ons aan u vergrepen. En ze tonen het op die manier. Op hun heidense manier. Gemeente, nog even voordat we naar de toepassing gaan voor ons, hè, nog even één vraag. Hè. Waarom nou 5 gouden builen en waarom nou 5 muizen? Hoeveel steden waren er in het land van de Filistijnen? Weet jij dat, jongeren? Ja, dat waren er 5. Asdod, Askelon, Ekron, Gat en de 5e ben ik op dit moment even kwijt. Gaza, ja. Gaza. 5 steden. En nou blijkt eigenlijk dat de Filistijnen zeggen, we gaan schuld beleiden voor al de 5 steden. We gaan schuld beleiden voor het hele gebied. We gaan massaal onze schuld beleiden. Dus men zegt niet van, ja, die mensen van Ekron moeten maar dat doen. Of de mensen van Askelon of van Asdod, die moeten het maar doen. Hè? Nee, ze zeggen, we gaan gezamenlijk onze schuld belijden. 5 muizen, 5 builen, symbool van het hele Filistijnse gebied. Ook dat is een mooie trek, hè? Vind je niet? Ook dat is dus een prachtige trek, hè? Ze scharen zich er allemaal achter, achter die schuldbelijdenis. Wij erkennen dat we met elkaar de God van Israël hebben onteerd. Ik zei net, gemeente, we moeten samen proberen ook het onderwijs dat er voor ons in ligt helder te krijgen. Wat wil ik nou vanmorgen als eerste naar voren brengen? Nou dit. Die Filistijnen begrepen dat ze God onteerd hadden. Dat is al heel bijzonder. Dat is al heel bijzonder. Als een mens in de gaten krijgt dat hij God onteerd heeft. Dat is niet iets wat vanzelf spreekt. Dat, ik moet u zeggen, dat is juist iets wat wij mensen van nature, vanuit onszelf, helemaal niet beseffen en begrijpen. Dat we met ons handelen, met ons doen en met ons laten, ja, ik moet zelf zeggen, met ons zondigen, God onteren. Ik zou dat eigenlijk zo vanmorgen ook gewoon maar als een vraag in ons midden neerleggen. Ook bij jou, hè. Besef je dat als we zondigen, dat we God onteren? Wij denken vaak, nou ja, als we zondigen, als een ander het maar niet ziet, nou vooruit. Of als we zondigen tegenover onze medemensen in het gezin of onze naasten, waar dan ook. Als we niet de liefde tot onze naasten bewijzen, dat we dan eigenlijk zeggen, nou de ander neemt mij maar zoals ik ben hoor. Men weet zo langzamerhand wel wie ik ben en mijn karakter. Dan gaan we het als het ware een beetje goed praten. Hè? En tegenover God. Het is dikwijls ook zo dat wij denken, ach, ja, we doen niet zoals de Heer het van ons vraagt. Maar ach, ja, ieder mens is toch een zondig mensenkind. Hè? En daarom zou ik willen vragen, dat is het eerste. Deze Filistijnen begrepen dat ze God onteerd hadden. Dat staat op een gegeven moment in deze tekst ook zo. We hebben God onteerd. Is dat ook nog helder voor ons? Begrijpen wij dat? Beseffen we dat we als we dagelijks ons niet houden aan Gods geboden en aan Gods liefde geboden, dat we daarmee niet alleen onze naasten kwetsen, onteren, maar dat we ten diepste God onteren. Waarom is dat van belang? Dat we dat beseffen. Omdat wij, gemeente, als we niet beseffen dat we God onteren, dat we dan eigenlijk ook helemaal geen behoefte hebben aan vergeving, aan verzoening. Kijk, wij mensen, we kunnen natuurlijk zeggen, we moeten elke dag vragen om vergeving. En dat zijn we ook wel een beetje van huis uit zo gewend, hè. Ja, elke dag moet je dat doen. Maar vergeving vragen en vergeving vragen, daar zit wel verschil tussen, nietwaar? Je kan het gewoon met je verstand doen, zonder dat je beseft dat je God onteer doet. Maar je kan ook vergeving vragen vanuit het besef, ik heb God onteerd. En daar gaat het om. Daar gaat het om. En daarom, gemeente, als we werkelijk beseffen dat we God onteerd hebben met onze zonde, dan krijgen we ook die behoefte aan vergeving. Dan wordt dat gebed om vergeving ook anders. Hè? Dan wordt dat gebed ook oprecht. Dan wordt het gebed ook dieper. Heere, wilt u mijn zonden vergeven, want ik besef het, ik heb niet alleen mijn naaste, maar vooral u er zoveel verdriet mee gedaan. En waar moet dan de schuld mee verzoend worden? Ik las van de week in een commentaar een zin, en er zijn van die zinnen, gemeenten, die blijven dan haken. Hè? Er was een van de zinnen die ik las, die was deze. Wij maken vaak een schuldoffer uit ons eigen goud. Dacht ik over na. Ik denk, ja, dat is waar. Wij maken vaak een schuldoffer uit ons eigen goud. Met andere woorden, we beseffen dan op een gegeven moment, we hebben God onteerd. En dan proberen we vanuit dat goud van ons leven iets te maken en zeggen, nou heren, nou bied ik u dit aan. Ik probeer weer wat beter te leven. Ik probeer niet meer die zonde te doen. Uit ons eigen goud. Maar dan zullen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, God zit niet te wachten op de schuldoffers van ons eigen goud. Waar God wel op te wachten zit, dat is dat we erkennen dat we vergeving nodig hebben. Echt. En waarom is het dan van belang dat we niet meer die offers maken van ons eigen goud? Omdat er dan ruimte komt voor dat andere offer. En u begrijpt natuurlijk al lang waar ik heen wil. Het offer van de Heere Jezus Christus. Als ik inderdaad besef, ik heb God onteerd. En als ik ook besef, ik moet nou niet proberen om uit mijn eigen goud, moet ik proberen God iets aan te bieden. Maar dat ik alleen maar mijn lege handen ophef en erken wie ik ben. Dan komt er ruimte voor dat offer van Hem. Dat offer van de Heere Jezus Christus. Dat offer dat een werkelijk schuldoffer is geweest. Een schuldoffer in die zin dat hij zijn eigen leven heeft geofferd om de schuld van degene die in hem geloven te verzoenen. En ik mag het ook weten dat als ik zo tot de Heere kom, als ik zeg, Heere, wilt u mijn zonde, mijn schuld vergeven op grond van het offer van de Heere Jezus, dat de Heere dat doet. En er zijn mensen die zeggen, ligt het nou allemaal zo makkelijk? En er zijn ook wel eens mensen die zeggen, nee, zo makkelijk kan het toch allemaal niet wezen. En die proberen toch weer, naast dat ze dan tot Christus hun toevlucht nemen, om toch weer uit dat goud van hun eigen leven, proberen ze dan weer wat te gaan boetseren om God aan te bieden. En dan zeg ik, nee, de Bijbel is er zo erg duidelijk over. Er is maar één schuldoffer dat onze zonden werkelijk verzoent. En dat is het offer van de Heere Jezus. Maar het machtige evangelie is ook dat dat offer ook werkelijk onze zonden vergeeft. Dat er helemaal niks meer bij hoeft. Ook dat is soms zo ontzettend moeilijk voor ons werkelijk te begrijpen, te beseffen. Als ik tot de Heere ga om vergeving. En als ik zeg, Heere, wilt u om Christus wil mijn zonde vergeven. Dan doet God dat. Dan vergeeft hij al mijn zonden. Dan blijft er niks onverzoend, moet u weten. En dat is in wezen ook een machtige bevrijding. Als wij mensen dat gaan ontdekken, dat alles in dat offer van Christus ligt, hè, dan komt er ook een stuk vrede en een stuk rust in je hart. Want niet zo heel erg lang geleden sprak ik met iemand die zei tegen mij, ik ben bang om te sterven. Nou, dat kun je je indenken. Sterven is toch ook niet niks. Maar waar ligt dan je rust? Waar ligt dan je vrede? Alleen in dat schuldoffer van de Heere Jezus Christus. Maar daar ligt het dan. Daar ligt het volkomen. Daar mag ik het zoeken. Daar mag ik het vinden. Als ik met mijn lege handen tot de Heere ben gegaan, mag ik weten, Hij vult mijn lege handen met zijn overvloedige liefde en genade in Christus. Hij ziet me in Christus aan als een mens zonder enige zonde. Ach, wat een rijkdom, mensen, is dat toch? Als je naar vrede verlangt in je leven. Als je werkelijk rust wilt hebben. Hè? In deze vakantietijd hebben we het over rust zoeken. Nou ja, op zich goed, hè? Want we leven in een gejaagde tijd. Hè? Laten we het daar maar niet over hebben. Maar de werkelijke rust, hè, voor mijn hart, ligt alleen daar. Waar het offer, het schuldoffer van Christus, de grond is van mijn rust. Uw vrede, o Christus, is het rustpunt van mijn hart. Gemeente, wanneer we dat zo vanmorgen met elkaar vanuit deze tekst overdenken, dan moeten we ook proberen om nog wat meer onderwijs te halen uit dit gedeelte en Wat zien we? Die Filistijnse priesters die geven het advies om een schuldoffer mee te zenden. Ik heb u net ook laten weten dat het vanuit die Filistijnse gedachtegang ook een heel oprecht offer is geweest. En dan zie je ook, er wordt gehoor gegeven aan het advies. Er wordt een ongebruikte nieuwe wagen gehaald. Er wordt een span koeien voorgezet. Koeien die nog zogen. De kalveren worden in een schuur gezet. Waarom worden die kalveren nou in een schuur gezet? Daar zit ook weer wat moois achter. Wat doen zogende koeien? Die zijn er voor hun kalveren. Als de kalveren een geluid geven, gaan de koeien die kant op. Grijp het. Die Filistijnen die zeggen, hè, van die ark die moet weer terug. Hè. We zetten die ark op de wagen, hè, kistje ernaast met die voorwerpen, die gouden voorwerpen. Als we nou zogende koeien ervoor zetten, ja, dan zullen die koeien willen gaan naar de stal waar de kalveren zijn. Dat is de natuur, om zo maar te zeggen, de schepping. Maar als nou blijkt dat die zogende koeien zich nergens had van aantrekken, maar recht toe recht aan de weg volgen naar Bet-Semes, dat is net over de grens bij Israël, dan kunnen we zien dat ze als door een onzichtbare hand worden gestuurd. Dan worden ze door de God van Israël gestuurd. En dan kunnen we meteen ook zien, zeggen die Filistijnen, dat al die rampen ons treffen vanwege zijn slaande hand. Op zich vind ik dat die Filistijnen heel wijs gehandeld hebben. Nou, en dan zie je, de ark die zet zich in beweging. En die gaat recht toe, recht aan, naar Bet-Semes. Die gaat nou niet meer het Filistijnse land in. Die gaat naar Bet-Semes. Dus het is helder voor de Filistijnen. Het is God, de God van Israël, die dit kwaad over ons heeft gebracht. Nou, en dan wordt het, vergeeft u mij de uitdrukking, maar dan wordt het een hele optocht. Dan gaat die wagen met die koeien, die gaat richting Israël en die Filistijnen, die gaan er allemaal achteraan. En op een gegeven moment dan komt de ark bij Bet-Semes, dat plaatsje, de mannen van het plaatsje zijn allemaal aan het werk. Het is de tijd van de tarweoogst, ze zijn op het land en ze kijken op en ze zien daar die wagen en ze zijn verbaasd. Wat zien we? De ark. Ze verblijden zich, staat, kun je begrijpen, hè? Ze verblijden zich. Nou, en dan wordt het feest in Bet-Semes. Dan gaan ze de wagen, die gaan ze in stukken slaan. Dat is dan brandhout voor het offer. De koeien worden geslacht, dat zijn dan de offerdieren. Zo worden er dankoffers en brandoffers aan God gebracht. Zo blij zijn ze dat de ark weer terug is. Nou, dat kun je begrijpen. God is goed voor die mensen. Ze hadden er geen recht op. En de Heer heeft zomaar, zonder dat ze er iets voor doen, die ark weer teruggebracht in hun midden. Maar, en dat is waar we vanmorgen ook nog even met elkaar bij stil willen staan, gemeente. Maar, het duurt niet al te lang of die blijdschap die verandert in een geweldige droefheid. Want wat gebeurt er? God sloeg 70 mensen. En dan staat er 50.000, maar dat moet waarschijnlijk zijn 50 op de 1000. Dus Bet-Semes zal dan ongeveer 1400 inwoners hebben gehad. Dat klopt wel een beetje, denk ik. 50 op de 1000. 70 mannen worden door God gedood. Op dat moment. Vreugde. En God slaat toch velen met de dood. Dat is huiveringwekkend. Hè? Je moet je dat maar eens voorstellen. Je leest er vandaag de dag wel van, hè, van die blikseminslagen. Mensen gewoon ergens wandelen, hè? Dat is laatst nog voorgekomen. Mensen wandelen ergens en de bliksem die treft hen. En soms overleven ze het, maar dikwijls overleven ze het ook niet. Dat is huiveringwekkend. In één klap in de eeuwigheid. Hè? 70 mannen worden gedood omdat... Ja, waarom eigenlijk? Het is toch de dag van blijdschap. De ark is terug. Dan mag je toch feest vieren. Ja, er staat, gemeente, in onze Statenvertaling... dat ze geslagen werden omdat ze in de ark hadden gezien. Andere vertalingen zeggen... omdat ze naar de ark hadden gekeken. Ja, dat laatste, dat is natuurlijk niet te voorkomen. Hè? Ik bedoel, die ark is daar in hun midden, daar hebben ze naar gekeken. Dat kan toch niet anders. Hè? Maar ik denk dat vooral dat eerste van de Statenvertaling ons wel wat op een spoor zet. Dat ze in die ark hebben gekeken. Misschien hebben ze inderdaad de deksel er wel van afgehaald. En is gekeken wat erin zit. Of misschien zijn ze zover niet eens gegaan, maar hebben ze toch als het ware er heel nauwkeurig omheen gekeken en het dus even beetgepakt en weet ik wat. Mocht dat niet? Dat mocht niet. Het was een heilig voorwerp. God had daar ook regels over gegeven. Moet je maar eens een nummerie lezen. Die ark die moest zelfs ingepakt worden. Ingepakt. Nou, die zal toen niet ingepakt zijn door de Filistijnen, dat geloof ik niet. Dus ze zullen werkelijk meer gezien hebben van de ark dan anders. Maar blijkbaar, na een poosje feest vieren, verliezen ze de realiteit uit het oog en lopen ze naar die ark en lopen ze eromheen. En de een die pakt er eens even wat aan en de ander die heeft er misschien nog wat meer van afgepakt. En dan gaat God hen straffen, omdat ze zijn ark hadden ontheiligd, omdat ze niet gedaan hadden wat God met betrekking tot zijn ark ook aan hen had bevolen. En daar huiver je van, hè? Ik wel, u ook, en jij ook, denk ik, daar huiver je van als je dat in zo'n geschiedenis als deze zo leest, hè? En wat zien we daaruit weer? We zien weer hoe heilig God is. Staat in de Bijbel dat geen mens God kan zien en leven. En je komt dat ook bij de profeten tegen. Ik zal niet uitgebreid erop ingaan. Maar wel dat ze wanneer ze iets van die heiligheid van God gaan ontdekken, dat ze dan klein worden. Ja, een mens. Tegenover zo'n heilig God, wie is die dan? God is heilig. God is majesteitelijk. Je kan met God niet maar doen wat je wil. Ik kan me voorstellen dat er jongere mensen zijn vanmorgen die zeggen van... nou, het lijkt er eigenlijk wel op, hè, dat je met God kunt doen wat je wil. Hè. Want in onze samenleving, mensen vloeken, tieren, doen alles wat God verbiedt. Het lijkt of het allemaal ongestraft kan blijven. Ja, dat lijkt zo. Dat lijkt zo. Ik ben het met je eens. God is vandaag geen andere God dan toen. En wat misschien afstel lijkt, is niets anders dan uitstel. En al het ontheiligen van God, door het overtreden van zijn geboden, door het schenden van het gezag van zijn woord, het zal straks door hen worden bezocht. De dag des Heren, die aanstaande is, zal voor allen die ongehoorzaam hebben geleefd, een dag zijn van verschrikking. Moeten we daar nou mee eindigen vanmorgen, zegt er iemand? Is dat nou de boodschap? Nee, dat is de boodschap niet hoor. Ja, aan de ene kant wel, maar de hoofdboodschap in dit gedeelte is... dat God ook een barmhartig God is. Want ik heb dat de vorige keer, dacht ik, ook gezegd. Hè? Die hand van God was zwaar op de Filistijnen. Die ark kon daar niet blijven. Maar daarin zie je toch weer die goede hand van God over zijn volk. Hij zorgt er zelf voor. Dat die ark weer in het midden van zijn volk komt te staan. Dat er weer een verzoendeksel is. God blijft trouw aan zijn volk. En is dat ook niet iets om je over te verheugen. Is dat ook niet iets wat je troost biedt? Als je ziet op jezelf, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Maar de Heere blijft trouw. Allen die hem gehoorzaam zijn, allen die door dat schuldoffer tot hem gaan, die door Christus tot hem gaan, ze zijn veilig in Gods handen. Wat er ook gebeurt, God trekt zijn handen nooit van hen af. Nooit? Nee, nooit. Niemand zal ze uit mijn hand gaan rukken. En zo hebben we dan de afgelopen weken stilgestaan bij die trilogie. Het waren eigenlijk drie geschiedenissen. Hoe of de ark in het land van de Filistijnen kwam. Hoe of de ark in het land van de Filistijnen voor veel ellende zorgde. Hoe of de ark weer terugkwam in Israël. Die drie geschiedenissen hebben ons laten zien. God is groot. Majesteitelijk, zelfs onder het heidendom. Maar hij is barmhartig en genadig voor allen die hem vrezen. Amen. Samen danken en bidden. Ook vanmorgen, Heere, mochten we als gemeente weer bij elkaar zijn. En we mochten uw naam aanroepen. We mochten uw lof zingen. We mochten samen naar uw wet luisteren en de samenvatting die u ons daarin in uw woord gegeven hebt. En we mochten ook de boodschap van uw woord vanuit het Oude Testament weer horen. En altijd weer opnieuw bevat uw boodschap vermaning, maar ook vertroosting en bemoediging. En wilt u geven, Heere, dat het wordt toegepast aan ons hart. Dat we niet alleen als we in de kerk zijn, maar ook als we weer thuis zijn, dat woord nog weer mogen ontvangen en overdenken. En dat het ons dan mag geven wat u wilt, dat het ons geven zal. We bidden van u, Heere, of u ons als gemeente ook vanmiddag weer samen wilt brengen in getrouwheid. Als ook een dienstknecht van elders ons dan hoopt voor te gaan. Wilt u uw zegen gebieden aan uw zegen waar we allen van afhankelijk zijn en blijven. En als we zo tot u komen, vragen we, Heere, of u ons alles vergeven wilt wat ook vanmorgen niet was, naar uw wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in het offer van uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 113, het tweede en het derde vers, zingen wij tot slot, nadat we onze gaven hebben mogen geven voor de kerk en de diaconie, en bij de uitgang voor de kerkbouw, dus kerk, diaconie en de kerkbouw. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.